Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club Zomergasten. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Onze gast in deze podcast is ondernemer Femke Vernee van Vest.
Nou ja, ondernemen is enerzijds superleuk en anderzijds echt een pain in the ass af en toe en echt een rollercoaster. Ja. Dus het is heel leuk, maar ook heel nuttig om daar boeken over te lezen of podcasts over te luisteren.
Deze podcast wordt gehost door Gertrude van den Brink. En volgende week zijn we terug met seizoen 3 van de Interieur Club podcast. Iedere maandag nieuwe gasten en nieuwe onderwerpen ter inspiratie voor de interieurprofessional. We gaan beginnen met de laatste aflevering van de Interieur Club Zomergasten. Heel veel plezier met Femke.
Welkom Femke, leuk dat je vandaag bij ons in de podcast bent.
Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, zou je jezelf willen voorstellen?
Ja, ik ben Femke Vernee, oprichter van Vest, een meubelmerk, een interieurmerk met een collectie meubels en woonaccessoires in combinatie met de best mogelijke services.
Een best wel korte tijd, of tenminste wat is kort, maar uitgegroeid tot een... Hoeveel stores heb je op dit moment?
7.
Ja.
4 in Nederland, 3 in België.
En wanneer ben je begonnen?
Alweer 10 jaar geleden, ja. Dus dat is heel hard gegaan.
En was je altijd al ondernemend? Of,
Ja, nee, ik ben altijd heel ondernemend geweest als kind al. En begon ik met allemaal gekke dingen te verkopen langs de deuren bij buren. En daarna op mijn 15e dingen importeren, op mijn 18e onder een kunstgalerie. En ja, dus 10 jaar geleden Vest gestart.
Wauw, nou, daar gaan we straks misschien nog wel wat meer op in over jouw ondernemersjourney. Vandaag gaan we het vooral hebben over alles wat jou inspireert.
Ja.
En daarin heb je eigenlijk 5 inspiratiebronnen aangegeven die wat jou heel erg inspireert. En jouw eerste inspiratiebron is fashion shows.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, klopt. Nou, met Vest bepalen we een kleurpalet. 1 keer per jaar uitgebreid en 2 keer per jaar doen we kleine aanvullingen. En ik heb altijd, voordat ik daar aan begin en dat definitief maak, heb ik al heel veel kleuren in mijn hoofd. Op een of andere manier pik je dat op en bouw je een soort palet al in je hoofd. Maar wat ik dan doe om het definitief te kunnen maken, dan ga ik fashion shows kijken. En dan maak ik het ook altijd even fijn voor mezelf. Dan zet ik een muziekje aan. Het is eigenlijk altijd Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Ik weet niet of je dat kennen. Maar zo'n beetje meditatief klassiek stuk. En dan doe ik kaarsjes aan. En dan maak ik het fijn voor mezelf. En dan begin ik vaak bij Jacques Mu. En dan ga ik gewoon de laatste runway show kijken. En dan verdwijn ik er eigenlijk helemaal via daar allerlei andere designers. En ga ik gewoon heel veel verzamelen. En uiteindelijk destilleer ik daar dan een aantal kleuren uit die ik gewoon te gek vind, of kleurcombinaties. En op basis daarvan maak ik dan het kleurpalet.
Je begint dus altijd eigenlijk met Jacques Mu, met het kijken van de fashion show. Wat vind je zo inspirerend aan dit merk?
Ja, ik vind hun kleding te gek, maar eigenlijk vind ik hun marketingstrategie nog toffer en nog inspirerender, omdat ze echt omnichannel zijn. Dus wat zij heel goed doen, ze zijn heel creatief met hun marketingstrategie. Het is echt show, don't tell. En het is mega inspirerend. En wat ze doen is een hele goede online presence. En vooral op socials. Ze hebben 5,4 miljoen volgers. Echt insane.
Echt bizar.
En als je door die feed ook heen scrolt, het is zo goed gedaan, want het zijn enerzijds gewoon hele mooie product shots die echt heel verrassend zijn. Anderzijds maken ze ook veel AI-generated content. Dus ik weet niet, laatst zag je van hun bekende tasje. Die zag je zo als karretjes, grote karretjes door de straten van Parijs rijden. En dan denk je echt even van, is dat nou echt? Maar dan als je goed gaat kijken, dan is het niet echt. Het is gewoon gegenereerd. En laatst in Portofino, laatst dan van die gigantisch uitvergrote citroenen in 1 keer in een heel mooi beeld van een rustig haventje, laat ze die zo stuiteren. En er zit een soort speelsheid in en heel erg de tijdsgeest goed snappen. Maar bijvoorbeeld wat ze ook laten zien op die tijdlijn zijn bijvoorbeeld snapshots of vakantiefoto's van die founder. Of bijvoorbeeld foto's uit zijn kindertijd. Dus het is een high-end fashion merk, maar tegelijkertijd heel warm en toegankelijk en heel creatief. Ze hebben een heel helder merkverhaal en dat weten ze over de bühne te brengen. En dus dat is eigenlijk het online stuk. Maar wat ze dan ook nog offline doen, zijn runway shows op de meest vette locaties natuurlijk. Die viral gaan om die reden ook. En zoutvlaktes in de Kammark, wat heel sereen beeld oplevert, waar ze dan weer te gekke video's van schieten, wat ook weer een kunstwerk op zich wordt, of nu in Versailles.
Ja, bizar. Met al die bootjes, dat je echt denkt...
Toch, het is gewoon insane gewoon. En ze doen het zo slim. En dan ook weten ze samen te werken met de juiste merken. Bijvoorbeeld laatst met Nike, maar ook dan een Pamela Anderson, die ze dan in één keer in hun merkbeeld voorbij laten komen. Ja, het is gewoon zo goed gedaan. Of die pop-up shops, dan doen ze nu in de zomer, zie je in Portofino, Saint-Tropez, ze prachtige winkeltjes, tot elk detail kloppend. Of hun shop-in-shops in Selfridges of Lafayette. En ze hebben ook van die vending machines gemaakt. Eigenlijk zoals onze Febo-muur. Hebben ze super esthetisch, gewoon vingerlikkend mooi. Maar dan kan je gewoon 24/7 tasjes uit de muur kopen. Ja, geen idee wie dat doet. Maar het is alleen al de beelden die ze daarmee creëren. Zijn zo, zo mooi. Dus ik vind dat, ja, ik vind dat zo, zo knap. Dus dat merk vind ik gewoon heel inspirerend.
En zijn er bepaalde dingen dat je denkt, oh, dit vind ik zo tof. En natuurlijk kopieer je dat dan niet volledig. Maar je denkt wel, hey, we gaan dit of dit doen bij Vest. Of...
Ja, nou zeker. Ik ben daar wel. Ik ga daar nu eindelijk weer wat meer tijd voor krijgen. Want de afgelopen tijd ben ik zo druk met van alles nog wat geweest. Ook daar niet genoeg tijd voor heb gehad. En ik ben nu inderdaad echt even mijn luikjes aan het openzetten en aan het kijken dus naar andere merken die ik inspirerend vind en wat je daarvan kan leren, zeker.
Dus dat heeft eigenlijk wel heel erg invloed ook op jullie collectie.
Ja, ja.
En nou ja, als je kijkt naar de laatste runway show, van welke kleur is daar dan uitgekomen? Of dat je denkt, hey, toen voegden we voor dit product een extra kleur toe, omdat we dachten, dit is tof.
Ja, nou het is dan niet meer dat ik per se weet welke designer het is, maar meer dat ik dan dus erin verdwijn. En gewoon, dan maakt het me eigenlijk ook niet meer zoveel uit van wie het is. Maar dan komen er gewoon meerdere kleuren die komen dan terug. En dan zie ik daar een lijn in. En nu bijvoorbeeld merk ik dat ik naar een bepaalde soort groen getrokken word, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zoveel had met groen. Maar ook veel geel tinten, paars, bruine tinten, mosterd. Ja, het is gewoon zo fijn ook om daarmee bezig te zijn. Word je gewoon heel blij van.
En de structuren bijvoorbeeld en de stoffen en dat soort dingen, speelt dat ook nog mee of is het echt puur kleur?
Ja, het gekke is dat ik dan vaak een beetje een soort autistisch brein denk ik lijkt te hebben, terwijl ik dat niet ben volgens mij. Maar dan als ik dan naar kleur ga kijken, ga ik ook echt naar kleur kijken. En dan focus ik gewoon daarop. Ja, maar natuurlijk zie je dan ook mooie dingen qua textuur of patronen. Maar ik doe dat echt met name voor kleur.
En nee, je doet het natuurlijk al een aantal jaar. Dus zie je dan ook van, hey, want zeg jij eigenlijk, mode loopt wel voor op de interieurkeuzes?
Ja, totaal. Ik vind mode, daar wordt zoveel in gedurfd natuurlijk op allerlei manieren. En interieur blijft toch vaak een beetje traditioneel nog.
Dan gaan we door naar jouw tweede inspiratiebom. Antiekmarkten. Vertel.
Ja, nou dat vind ik heerlijk om te doen. En ik ga heel graag naar de markt in Amiens. Dat is in Noord-Frankrijk. Heet de Rederie daar. En dan moet je dus op zondag. En moet je heel vroeg opstaan. Dus om 5 uur 's nachts opstaan met een zaklamp en letterlijk een karretje mee. Omdat je zoveel dingen ziet en je wil niet tussendoor terug naar je hotel.
Oh, ik dacht 5 uur opstaan hier en dan daarheen.
Oh, nee. Dus dan daar naartoe, de avond ervoor. Daar lekker eten en dan slapen en om 5 uur de wekker zetten. En dan helemaal brak je bed uit. Maar dan met zaklampen en een soort... karretje waar je dus al je vondsten in kan doen en heel veel mooie dingen vinden. Die lamp bijvoorbeeld die hier op tafel staat, die heb ik er gevonden. Maar ook heel veel glaswerk en servies, veel schilderijtjes die hier staan. En ja, ik vind het gewoon echt te gek.
Dus je neemt het ook wel echt mee naar huis. Dat je denkt, hey, ik haal de inspiratie vandaan.
En, dus het zijn gewoon objecten. Het is niet altijd dat ik er wat mee doe qua collectie of zo, maar... Ja, ik vind, deze lamp ook. Ja, het schijnt dus ook van een bekende designer te zijn. Een soort vintage object. Maar ik heb geen idee wie dat dan is. Laatst een vriendin zei, die is van die en die. Dat vergeet ik dan ook weer. Maar ik vind het een prachtig ding. En ja, ik word er gewoon heel blij van. En in Haarlem heb je op de Dreef. Dat is wel een leuke tip ook. een aantal zaterdagen in de zomer. Best wel een flink aantal eigenlijk. En daar kan je ook hele mooie dingen vinden.
En heb je wel bepaalde items die wel inspiratie zijn geweest voor een item in jullie collectie? Of dat...
Ja, zeker, zeker. Ik heb een lampje gekocht dat gewoon een hele vette shape heeft. En daar ga ik wel kijken of we daar iets mee kunnen. Ja.
Leuk.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja.
Maar waar komt die liefde voor die markten vandaan? Van ging je namen je ouders al mee of kwam je daar al als kind? Of?
Nee, eigenlijk niet. Dus mijn ouders hadden wel in hun huis ook veel oude dingen, maar meer dingen die ze dan weer van hun ouders hadden georven. Maar niet dat we dat nou deden toen ik klein was. Dus het is toch in mezelf een soort ook een voorliefde voor gewoon mooie dingen. En ik vind het gewoon heerlijk om pareltjes te zoeken. Want ook in zo'n Amiens, ja, die straten liggen vol met dingen. En er zit natuurlijk ook heel veel lelijkheid tussen. En ik vind het gewoon echt een sport om gewoon dan net iets te vinden, ja, waar je gewoon heel blij van wordt.
Maar dan vind je vooral ook wat in de eerste paar uur? Of is dat dan, ja, ben je daar de hele dag nog?
Nee. Dus echt, als je dus zo vroeg begint, dan ben je om 10 uur, 11 uur ook echt wel klaar. Dan kan je ook geen spulletje, geen dingetje meer zien. Nee, dan is het echt klaar.
Ja. Nee, dan kun je wel, dan kun je beginnen aan je siesta. Dan kun je gewoon gaan slapen.
Klopt.
Op het terras.
Ja.
Heel leuk. Oké, en je derde inspiratiebron is onverwachte plekken.
Ja, nou die vind ik misschien wel de leukste, moet ik zeggen. Want ja, misschien gaat voor mij het leven daar wel een beetje over. Is dat er zoveel schoonheid zit in alledaagse dingen. En ja, daar zit misschien voor mij gewoon een beetje de essentie van het leven. Dat klinkt heel zweverig in één keer, maar ik vind het te gek als je heel erg in het moment bent. Of nou, laatst fiets ik bijvoorbeeld naar werk door het Vondelpark en dan is er zo'n fontein en dan is er van die nevel die daar omheen hangt, waar dan de zon op schijnt. En dan krijg je in één keer een regenboog in die nevel. Ja, dan word ik gewoon, dat is zo mooi. Maar het kan ook een olievlek op straat zijn of een schaduwspel. Of bijvoorbeeld laatst nog op Ibiza waren we bij een soort, ja, gek restaurantje, wat eigenlijk helemaal niet bijzonder was. En namen een soort van de achteringang en daar hing allemaal... Het was een hotel trouwens, maar er hing allemaal was aan de waslijnen te drogen. Allemaal lakens van al die hotelkamers. En dat wapperde zo in de wind. En als je daar dan doorheen loopt, ja, dat is een soort van bijna filmisch of poëtisch. Ik vind dat zo mooi. Of gewoon bepaalde kleine bloemen. Maar het kan ook een oldtimer zijn op straat. Laatst ook een supermooie oldtimer die dan de perfecte kleur groen heeft. Die je niet kan vinden gewoon, maar die dan, ja, daar is. Dus het is... Eigenlijk overal en continu als je er maar open voor staat. Ja. En daar word ik het meest blij van. Als ik dan zoiets zie, dan heb ik al zo'n geluksmoment.
Doe je dan als je bijvoorbeeld zo'n fontein met een regenboog soms moeilijker vast te leggen. Maar zo'n auto, ga je dan even stoppen en denk je, ik maak even een foto, want dit is de perfecte kleur.
Ja, dan daar wel. Omdat het ook heel directe inspiratie eigenlijk, ja, is voor een kleur die je bijvoorbeeld wil gebruiken. Maar zo'n fontein en die nevel, dat is meer gewoon een soort levensinspiratie. Ja. Van wauw, wat is het toch mooi en wat maken we het soms ingewikkeld allemaal. En wat is het belangrijk om dat te blijven zien.
Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk, ja, in je dagelijks leven die inspiratie, dat je daarvoor open staat en dat je daar je ogen gewoon voor open hebt?
Ja, vind ik een lastig. Ik heb dat, want ik heb het ook super druk. Dus soms fiets ik ook zo door het Vondelpark dat ik denk, gewoon geïrriteerd. Maar alsnog zie ik het dan wel. En dat maakt alles dan weer goed. Dus ja. Ik weet het niet. Het is toch goed voor jezelf blijven zorgen, denk ik eigenlijk. Ja. Mediteren, in de natuur zijn, die dingen ook doen.
Dan komen wij bij de volgende inspiratiebron en dat is kunst en musea.
Ja, klopt.
Waar komt die voorliefde vandaan?
Dat is ook echt weer die voorliefde voor esthetiek. Dus het is niet... Ja, ik ging wel vroeger met mijn ouders veel naar musea, maar het is niet dat ik als kind al helemaal obsessed door kunst was.
Maar... Wilde je wel mee of dacht je soms echt van, dan gaan we weer?
Ja, nou, als je jong bent vind je alles vaak leuk. En inderdaad, dan op een gegeven moment word je 12. Vanaf je 12 denk je echt, oh mijn god, moeten we weer inderdaad. Maar ik ben wel heel blij dat ik veel heb gezien. Het heeft zeker ook dat wel aangewakkerd. Maar het is echt die voorliefde voor esthetiek. Dus ik vind inderdaad musea. Ik was in januari dan in het Guggenheim in Bilbao. En ja, dat gebouw op zich is natuurlijk wel echt een kunstwerk. En ja, die hebben zo'n gigantisch toffe collectie. Omdat ze zo'n grote ruimte hebben. Ja, dan kunnen ze daar ook echt hele grote, imposante werken laten zien. Dus, maar ook Louisiana in Denemarken. Ja. Ook een te gek museum. Ook echt een aanrader. En natuurlijk voor Linde hier in Nederland. Ja. Dus daar ga ik graag naartoe om ook inspiratie op te doen.
Ja, en je hebt natuurlijk ook kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus ja. Dat laat echt wel zien dat dat een van de dingen is die jou sowieso heel erg inspireert.
Ja, klopt.
Maar je bent toch naar het interieur gegaan. Dus hoe heb je die switch dan gemaakt?
Ja, eigenlijk had ik een kunst... of een bedrijfje in kunst, voordat ik kunstgeschiedenis ging studeren. En ik dacht toen meer van, ik had toen twee andere studies gekozen en dat werkte allemaal niet. En toen dacht ik, ja, nou vooral mijn ouders die zeiden, ja Fem, leuk dat je wil ondernemen, maar je moet gewoon ook een papiertje halen. En toen dacht ik, oké, nou wat ga ik dan doen? Dan ga ik iets doen wat ik leuk vind, dat is kunstgeschiedenis. Dus ja, het was meer ondernemen, kunstgeschiedenis studeren en daarna... ja, vanuit die kunstvest oprichten. Omdat ik merkte, in de kunst is het toch moeilijker om daar een business in op te bouwen. En ik deed dat ook in mijn eentje. Dat is ook niet zo leuk. Dan kom je ook jezelf heel erg tegen. Van waar je goed in bent en vooral ook waar je niet goed in bent. En het is wel, vest is ook echt ontstaan vanuit datzelfde gemis. Want dat kunstbedrijfje heb ik opgezet omdat ik geen mooie kunst kon vinden voor een goede prijs. Dus je had ofwel die Rode Roos van de IKEA of de designgalerie of de galerie, kunstgalerie. Ja. En met vest vanuit hetzelfde. Van je had of de massa van de IKEA of de Woonboulevard of de dure designwinkel. En dus het is wel vanuit diezelfde behoefte voortgekomen.
Ja, en heb je toen... ben je dat naast je online kunstgalerie gaan doen? Of?
Ja, in het begin wel. Dus in het begin hebben we ook op de plekken waar we vest lieten zien... hingen ook die kunstwerken bijvoorbeeld. Oh, ja. En op een gegeven moment ben ik daar wel mee gestopt. Want ja, dat allebei doen, dat was eigenlijk niet echt te doen. En merkte ook dat mijn hart er dan toch niet helemaal lag.
Nee. Maar je hebt nu wel kunst nog in de winkels, toch? Dus je doet wel iets nog met samenwerking met kunstenaars.
Ja. Dus dat vind ik ook heel tof. En ik sluit het ook niet uit dat het uiteindelijk een categorie wordt in de collectie. Dat zou ik natuurlijk te gek vinden. Maar het heeft nu niet de focus.
En welke kunst inspireert jou?
Ja, dat kan echt van alles zijn.
Kunstwerk of...
Ja, kan echt van alles zijn. Ik vind lichtkunst heel tof. Bijvoorbeeld Dan Flavin, hele toffe kunstenaar. Maar ook echt schilderijen. Willem de Koning bijvoorbeeld. Abstract expressionisme vind ik te gek. Maar videokunst. Bill Viola vind ik ook echt te gek. Maar ja, Richard Serra, dat is weer dat juist die soort Cortenstaal-achtige, die gigantische werk in Voor Linde, staat er ook wat van. Dus het is heel breed eigenlijk. Ja.
Maar als je de ene als geld geen rol speelde en je wilde vandaag iets gaan kopen en aan je muur hangen of hebben, wat zou dat dan? Welke zou dat dan zijn? Welk kunstwerk?
Ja, dat is een videokunstwerk. En het ding is wel dat je dan ook meteen als geld geen rol speelt, ook een minibioscoopje dus nodig hebt dan erbij. Maar dat mag dan, hè?
Ja, ja.
En dat heet De Klok van Christian Marclay. En ik heb dat voor het eerst in Londen gezien in 2011. Toen was ik daar met mijn studie. Ja. En dat is een super tof videokunstwerk. Wat... het is een beetje lastig om uit te leggen. Dus eigenlijk moet je het gewoon even opzoeken op YouTube. Maar het is een 24 uur durende film. En de tijd wordt daar getoond. Dus het zijn 12.000 clips van klokken. En het klinkt heel saai, maar het is echt te gek. Want het zijn dus clips uit het cinema verleden. Maar er zitten clips uit Breakfast at Tiffany's in. De Titanic, Pulp Fiction... allerlei soorten films. En je ziet dus de hele tijd hoe laat het is in de film. Maar zo laat is het ook echt. Dus als het 9:59 ochtends is... dan zie je dus op dat moment ook 11:09 ergens terugkomen. Het kan ofwel een soort polshorloge zijn... of echt zo'n opa-klokje of juist de magnetron-klok. En het klinkt heel saai, maar het maakt je heel bewust van de tijd... En tegelijkertijd verlies je de tijd. Want ik heb daar echt 1,5 uur gezeten. En het verveelt dus geen moment. Want je denkt, ja, hoe kan dit nou interessant zijn om er lang naar te kijken? Want je zit de hele...
Want hoe lang zijn die clips dan?
Ja, dat verschilt. Die zijn gewoon heel kort. En die zijn dus, ja, het zijn 12.000 clips, dus heel kort. En die zijn aan elkaar gemonteerd. Maar je verdwijnt er echt in. Ja, het is echt zo tof. En ik heb het toen in Londen gezien bij de White Cube. En daarna heb ik het nog een keer in de Tate gezien. Dat was volgens mij 2018 of 2019. Ja, heb ik gewoon als een hele bioscoopzaal dus ingericht. En ook een keer een 24-uurs openstelling. Zodat mensen het hele ding konden zien. Wat mensen ook hebben gedaan.
Wauw.
Maar het toffe is ja, dat die bewustwording van tijd... Ja, ik vond dat echt te gek.
Wat tof. Nou, ik ga het zeker opzoeken. Ja. Maar dan zorg ik wel dat ik even de tijd heb... als ik er meteen 1,5 uur in blijf dwalen.
Ja, maar lekker toch ook? Ja. Om dan dus de tijd te verliezen.
Ja. De laatste inspiratiebron alweer. Businessboeken en podcast.
Ja.
Vertel.
Ja, ondernemen is enerzijds superleuk. En anderzijds... echt een pain in the ass af en toe. En echt een rollercoaster. Ja. Dus het is heel leuk, maar ook heel nuttig om daar boeken over te lezen of podcasts over te luisteren.
Ja, en wat is een boek waar jij zelf heel veel aan hebt gehad?
Ja, dat is Shoe Dog van Phil Knight. Hij is de oprichter van Nike. En dat vertelde ik ook tijdens jullie talk. Maar wat ik gewoon heel tof vind, is ook toen stelde ik de vraag van wie kent hem? Als je gewoon vraagt wie kent Phil Knight, hebben heel veel mensen gewoon geen idee. Niemand weet dat hij de oprichter van Nike is. Dus dat vind ik al super cool. Dat het een van de grootste merken ter wereld is. En dat de founder relatief qua naam onbekend is. Maar hij beschrijft het hele proces van Nike opzetten. En ook de fase daarvoor tot aan succes. En alle... beren op de weg en hurdles die heeft moeten overwinnen, die beschrijft hij daarin. En het is gewoon een heel tof boek over zijn avontuur.
Ja, en pak je hem er af en toe nog wel eens bij, dat je denkt...
Nee, dat niet. Want er zijn gewoon een aantal dingen die me dan bijblijven. En dat vind ik heel leuk. En hij is bijvoorbeeld met $1200 begonnen. En hij was eerst agent voor Onitsuka Tiger. Maar iemand heeft hem toen eigenlijk een loer gedraaid. En toen kreeg hij zoveel fire dat hij dacht, ik ga het gewoon zelf doen. En dan stampt hij even Nike uit de grond. Ja, dat is te gek.
Ja, dat is wel heel tof. Ja. Wat is een ander voorbeeld daar uit het boek dat je denkt, oh, dat is me echt wel bijgebleven en daar heb ik soms nog wel wat aan of dan denk ik weer daaraan?
Nou, wel echt met funding en financiering. Wel hij had al een hartstikke grote business opgebouwd, maar alsnog af en toe langs het randje van het ravijn eigenlijk gegaan om het overeind te houden. En het laat gewoon zien van je moet gewoon doorzetten, doorgaan en gewoon niet opgeven.
Heb je dit soort momenten ook met Ves meegemaakt en hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, nee, zeker. Ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. En we zijn dus nu 10 jaar bezig, dus we hebben zeker ook dat soort dingen meegemaakt. En helemaal aan het begin heb ik ook wel eens echt een moment gehad dat ik dacht van... Nou, als dit of dit niet lukt, dan stop ik ermee. En toen was er toch iemand die onwijs in ons en Vest geloofde. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon door. En de laatste jaren ook nog wel. Soms zijn dingen gewoon heel zwaar en heel moeilijk of zitten dingen tegen. Maar het is echt inderdaad gewoon niet opgeven.
Ja, en je zegt van, nou, je hebt wel iemand gehad die echt wel in jou en Vest geloofde. Van hoe belangrijk is dat geweest dus voor je bedrijf? Dat je wel zulke mensen om je heen verzamelt.
Ja, dat is super belangrijk. Want ook bijvoorbeeld, zit ook te denken, dat was helemaal het begin het voorbeeld wat ik net gaf. Maar ook in 2018 bijvoorbeeld, toen was het ook, dan waren we heel hard gegroeid. En zaten met een hartstikke goed team, maar redelijk... niet super senior mensen. En ik merkte dat ik daardoor nog steeds heel veel zelf aan het doen was. En op dat moment ben ik dus naar mijn mentor gegaan, Corine, en gevraagd of zij wilde instappen in Vest. En toen zij zijn in 2019 ingestapt, ook omdat ze inderdaad gewoon heel erg in mij en in Vest geloofde. En dat is super belangrijk, want het is soms best eenzaam. En je hebt echt mensen nodig inderdaad die je dan weer een boost geven en een duwtje in de juiste richting.
podcast is natuurlijk ook een van je inspiratiebronnen. Welke podcast luister jij graag zelf?
Ja, dat is How I Built This. En ik vind die echt te gek, want het gaat dus over ondernemers en hoe ze hun bedrijf hebben gebouwd. Zoals de titel al doet vermoeden. En er zijn meerdere afleveringen die ik heel tof vind. Maar er is onlangs in mei eentje verschenen, want het is een Amerikaanse podcast met Fokker de Jong van Soet Supply. Dus dat is wel heel cool. En ook wel ergens trots dan dat een Nederlander erin zit. En het is gewoon heel tof om te horen hoe hij is begonnen. En leuk om, want hij had natuurlijk dat zijn winkel boven de snelweg, toch? En dat was toen echt, dat had niemand nog ooit eerder gedaan. Dus dat is heel tof om dat te horen hoe hij is begonnen. En ook alle tegenslagen die hij toen heeft gehad. Want toen bleek dat hij bijvoorbeeld geen vergunning had en dat hij moest gaan sluiten. En toch doorgezet en toch gelukt. En allerlei andere voorbeelden. Dus dat is te gek. En een andere die interessant is van de oprichter van Dyson. Het is heel leuk, want die man is echt een uitvinder. En dan hoor je bijvoorbeeld zijn verhaal dat hij begonnen is met een kruiwagen. En dat is gewoon een soort bak met een bal eronder. Omdat die wielen van die kruiwagens altijd kapot gingen. Ja, ik gebruik niet zo vaak een kruiwagen, dus dat hij daarmee begon. En dat liep toen al best wel goed, dus die verkocht hij ook best wel. Maar toen moesten ze die frames van die kruiwagens spuiten. En daarbij kwam een hoop schadelijke gassen, denk ik, vrij. En toen dacht hij, ik heb een soort stofzuiger nodig om dat op te zuigen. En toen heeft hij dus iets daarvoor ontwikkeld. En tegelijkertijd zag hij in huis dat de normale stofzuigers, dat die zakken zo vol raakte of verstopt raakte. En toen bracht hem dat op idee, ik moet gewoon een nieuwe stofzuiger gaan maken. Nee, je hoort gewoon zo'n heel proces van hoe iemand bij zo'n geniale uitvinding dan komt, wat dan een wereldmerk wordt. Dus ik vind dat echt een aanrader.
Oh, wat tof. Nou, ik ken het nog niet, dus ik ga het zeker even opzoeken en bedenken.
Ja, leuk.
Wat wil je nog bereiken met Vest?
Ja, ik wil met Vest wel echt de wereld veroveren. Wel stap voor stap. Dus nu zijn we actief met name in Europa. En het grootste in Nederland en België. Maar ik zou heel graag naar extra landen dus willen uitbreiden. En dan beginnen met Duitsland en Frankrijk. Ik wil de collectie uitbreiden, dus meer categorieën toevoegen. Nog met hele toffe internationale designers gaan samenwerken. Meer nog aan sustainability doen. Ik wil een wow customer service neerzetten, want een huis inrichten is gewoon super moeilijk. Je weet niet waar te beginnen. Het kost veel tijd, het kost veel geld. Dus met toffe concepten komen, hoe we de klant daar eigenlijk heel goed bij kunnen helpen. Dus wat voor mij belangrijk is dat ik een merk in de markt wil zetten wat dus aan alle kanten klopt. Dus niet alleen een mooi product met een goede prijs van hoge kwaliteit, maar wat echt aan alle kanten klopt. Dus ook een toffe bedrijfscultuur waar mensen het echt heel fijn hebben kunnen groeien en veel kunnen leren. En uiteindelijk droom ik ook van een eigen fabriek waar het een feest is om te werken. Want dat zou ik gewoon zo logisch vinden dat het hele cirkeltje rond is. En het is soms zo gek als je in een fabriek komt dat het zo ouderwets nog voelt. En bij ons op kantoor, we hebben sportlesjes, we eten gezond en vegetarisch. En ik zou het zo tof vinden als iedereen daar onderdeel van maakt op die manier. En dat je allemaal trots bent op wat je maakt en wat je doet. Ja. Dus dat echt een merk is wat aan alle kanten klopt en waar iedereen ook heel trots op is.
Heb jij nog iets wat je de luisteraars zou willen meegeven?
Mijn belangrijkste is toch wel echt die mooie momenten op die onverwachte plekken. En dat is in ieder geval wat mij zoveel altijd geeft. Ook al lijkt het maar iets kleins. Ja. Dus hou je ogen gewoon open en zorg dat je in het moment bent om het waar te kunnen nemen. Want het is er echt altijd.
Ja, je hoeft niet de hele wereld rond te reizen en te wachten tot je dat doet om inspiratie te krijgen.
Nee. Dus die is voor mij, en die zeg ik ook tegen mezelf, maar dat ik heb dat gelukkig al wel. Maar het is echt belangrijk om dus in dus bepaalde staat te zijn dat je dat ook kan waarnemen.
Nou, heel erg bedankt voor al je tips en inspiratie. En,
jullie ook.
Ja, en een hele fijne zomer.
Ja, jullie ook.
Dat was hem weer, de Interieurclub Zomergasten. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen. Dus heb jij een ideale zomergast? Laat het ons dan weten. En je kan alle 12 de zomergasten nog steeds beluisteren op je favoriete podcast app. Vanaf volgende week zijn we terug met seizoen 3 van de Interieurclub podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij seizoen 3.